Terug naar de brief van Judas. Erg vrolijk is het natuurlijk allemaal niet daar. Maar ik hoop niet dat u mij dat kwalijk neemt. Het gaat nog eenmaal over oordelen die God in het verleden gebracht heeft. Tamelijk ingrijpende, spectaculaire oordelen bovendien. Maar het is ter illustratie van ons, omdat wij zouden weten dat God wel degelijk niet maar een abstractie is, een iets is, waar je verder ook niet veel mee kunt, behalve dat iets dan een plaats inneemt in je mythologie, filosofie, theologie of wat het maar is. Maar dat God inderdaad concreet is en een werk doet in de loop van de geschiedenis. En bij gelegenheid inderdaad gedemonstreerd heeft dat hij rigoureus oordelen zal brengen, zoals hij ze trouwens van tevoren gewoonlijk ook aankondigde. Vorige keer hadden we het over vers 6, waar sprake is van engelen die hun beginsel, namelijk hun oorspronkelijke woonsteden, hun eigen woonsteden, niet bewaard, maar verlaten hebben, staat er. En van die engelen staat dat zij bewaard worden tot het oordeel des groten dags. Dat is eigenlijk het oordeel des groten oordeels. Want dag, het woord dag heeft nou eenmaal de betekenis van oordeel. En waar het over gaat, mag niet al te moeilijk zijn. Dat gaat over dat zij alsnog geoordeeld zullen worden, definitief. En dat is op de legendarische jongste dag. Het is niet eens een Bijbelse term. Als er een Bijbelse term voor is, heet het de laatste dag. Althans volgens de Statenvertaling en dan volgens Johannes. Maar het is, ik vind het een aardig begrip, dus ik hou er toch maar in. Want op die dag, om zo te zeggen, vindt dus ook oordeel plaats, want dat is wat dag nou eenmaal ook betekent. En het heet in mijn Bijbel in Openbaring 20 het laatste oordeel. Want dat is wat het is. Het laatste oordeel. Het algemene laatste oordeel. Ik sta dat nu te vertellen en ik weet nooit van welke kant ik dan moet binnenkomen. Want het gros, en ik bedoel meer dan 144... De meerderheid van het christendom, binnen het christendom, kent alleen maar die dag, dat oordeel. En hoe dat komt, weet ik ook niet, want ik ben daar niet goed in ingevoerd. Ik moet het ook maar uit boekjes halen enzovoorts. Maar het is ongeveer dit, dat over God die gereed staat om te oordelen de levenden en de doden. En dat is dan op de jongste dag of zo. Dit. En dat komt omdat men alle fasen, of dat een goed woord is, uit de heilsgeschiedenis heeft weggeredeneerd. Als het even kan, zelfs de kruisiging en de opstanding. Want die speelt tegenwoordig ook al geen rol van betekenis meer. Het is één continuum van tijd en van gebeurtenissen, totdat er ooit een keer een eind aankomt. En dat heet dan de jongste dag of het laatste oordeel. En toen vroeg koningin, oh nee, het was prinses Wilhelmina aan, ik zal maar niet zeggen aan wie, maar aan een belangrijke predikant in Nederland van de ecumenische beweging in de tijd. Vroeg zij, hoe lang gaat het nog duren, denkt u? En hij zei, nou, 1000 jaar. En toen zei ze, zo lang nog? Ja, maar daar kan je niet op wachten. En ze was bevooroordeeld, want ze had ook onder het gehoor gezeten van Johannes de Heer. Dus ze wist voor beter eigenlijk. Maar goed, zijn wel aardige anekdotes, maar ze doen er verder ook eigenlijk niks toe. Waar het om gaat namelijk is dat wij kennen in de Bijbel in ieder geval de verschijning, als je dat zo zeggen kunt, van de gemeente voor de rechterstoel van Christus. Dat is een oordeel, maar niet over alle mensen, niet over de levenden en de doden, maar alleen over degenen die behoren tot de gemeente. Dat is het logische vervolg ook op de zogeheten opname van de gemeente, maar die is men natuurlijk ook kwijt. En dat is weer omdat men helemaal niet weet wat de gemeente is. Dus ja, dat ben je dan kwijt. Dan kennen we in de Bijbel ook nog het oordeel over de volkeren. Wat niet zoveel zin heeft op de jongste dag om nog een oordeel te brengen over volkeren. Hoezo over volkeren? Nou ja, over volkeren. Die volkeren die we kennen uit de volkerentafel, want zo heet dat. De volkerentafel uit Genesis 10. De 70 volkeren. Ik heb ze nageteld, kostte moeite, maar inderdaad, het zijn er 70. Daar is Israël niet bij en de Filistijnen trouwens ook niet, omdat dat eigenlijk helemaal geen volk is. Dus ze komen daar ook niet in voor. Maar toen maar een oordeel over de volkeren en over de, in verband met wat die volkeren in de loop van de geschiedenis als volk zoal hebben uitgedacht, gedaan. Daar zullen ze voor geoordeeld worden, ja. Waarom ook niet? Je krijgt in Jesaja, in ieder geval in Jesaja, maar ook in andere, vooral grote profeten, maar ook in de kleine profeten, hele hoofdstukken waarboven staat oordeel over diverse volkeren. Oordeel over Moab, oordeel over Ammon, oordeel over Edom, oordeel over Egypte, oordeel over Babel, oordeel over Assur, oordeel over Palestina, staat de vertaling. Dat zijn dus de Filistijnen. Dat is de Gaza-strook feitelijk, want die heet Palestina. Genoemd naar de Palestijnen, de Filistijnen, enzovoorts. En zo vind je nogal wat in de Bijbel aangekondigd. Maar dat is niet op de jongste dag. Heeft trouwens ook geen zin. Dat is bij de aanvang, of ter aanvang, van de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. Wanneer hij koning zal zijn der koningen. En dus koning niet alleen over Israël, maar over alle volken. En voor dat doel worden die volken verzameld. Teruggebracht naar het land waar ze volgens de Heer zelf thuis horen. Maar ze zullen ook geoordeeld worden. Dat wil zeggen, er worden dus straf of beloning of wat het maar is. Daar gaat het nou verder niet om. Maar je hebt dus een oordeel van ons voor de rechterstoel van Christus. Je hebt een oordeel over de volkeren in wat heet de dag des Heren. Dat heet ook dag. Dat van ons heet trouwens dag van Christus. Of gewoon die dag. Naar aanleiding van de Filippense brief hebben we dat in de tijd ook hier in de achter besproken. Dan heb je dus oordeel over de volkeren. Dat is wat dan toch beschreven wordt samenvattend in Matteüs 24. Waar staat dat? Het is 25 inmiddels, denk ik. Waar staat dat de Zoon des Mensen zal de volkeren voor zijn aangezicht verzamelen. En hij zal hen van elkander scheiden in twee categorieën enzovoorts. Gaat over volkeren. Dat in de praktijk de hele levende mensheid omvat, ja, dat is zo. Maar het zijn volkeren, en het is nog steeds niet de jongste dag. De jongste dag komt meer dan 1000 jaar later. Ruim meer dan 1000 jaar overigens, maar meer dan 1000 jaar later. Dat is de jongste dag, dat is de gelegenheid waarbij waarbij aarde en hemel wegvloden staten van het aangezicht van degene die op de troon zit en geen plaats is voor die gevonden. Dat wil zeggen, die kun je niet meer terugvinden. Aarde en hemel zijn er niet meer. En het eindigt in 21 vers 1. Ongelukkigerwijze 21 vers 1. Met ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan. En de zee was niet meer. Daar kom ik nog wel op terug. Op die zee. Maar daartussenin wordt beschreven, ik zag de doden klein en groot staande voor God. En de boeken werden geopend en nog een boek werd geopend. Namelijk het boek dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, en de dood en de hel gaven de doden die in haar waren. En ze werden geoordeeld in ieder, dat wil zeggen op de persoon in kwestie, individueel, en ieder naar hun werken. Hier is geen sprake van volkeren, hier is sprake van individuele mensen, en feitelijk van allen, met uitzondering weer van de gemeente uiteraard. Want die is al geoordeeld, om zo te zeggen. Dat is wat het is, ja. En daarvan hiervan staat dan, en ze werden geoordeeld en ieder naar hun werken, en de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. Dit is de tweede dood. En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. En u weet wat vuur doet, toch? Ik leg het liever niet uit, want ik vind het een beetje gênant. Maar dat, daar verdwijnt het, hè. Daarom heet het eventueel ook eeuwig vuur. Dat betekent niet dat het altijd brandt, maar dat betekent dat wat erin komt, komt er niet meer uit. Komt geen end aan. Dat wil zeggen, dat houdt niet op, dat men verdwijnt daarin. Dat is wat het is. Men verdwijnt daarin, dat is ook inderdaad zo, men komt er niet meer uit. Dat is het verhaal. Zie? Dus dat heet trouwens officieel annihilatie. Ik zeg het maar zo duidelijk mogelijk, dat u niet denkt dat ik het stiekem vertel. Ik geloof dat het eind is, ja. Ik geloof niet in een eeuwig, altijd durend bestaan van de mens of zoiets. Ja, voor iemand die wedergeboren is wel, dan krijg je eeuwig leven. Maar iemand die niet wedergeboren is en ongelovig is of was enzovoort, verdwijnt gewoon. Er staat vele malen in de Bijbel, reeds in het Oude Testament, en hier staat het mijn zinziens ook. Het enige bezwaar wat ik wel eens gehoord heb, is van iemand die zei, ja, maar het vuur dat heeft toch een reinigende werking in de Bijbel. Dan zeg ik, ja, dat is omdat alle vuilnis daarin verbrandt. Ja. Dus ja, wat moet je daar meer over zeggen? Toch? Als je vuilnis erin gooit, komt het er dus niet meer uit. Het is heel reinigend. Je houdt een gereinigde wereld over. Dat is het verhaal. Maar dat betekent dat hout, hooi en stro of wat het maar was, bij wijze van spreken. Want nou ruk ik eigenlijk een tekst uit zijn directe verband. Maar het verdwijnt daarin. Dat is het. Ja. Nou goed. En nu ik hier ben, in Openbaring 20, neem ik ook maar even de vrijheid om er nog wat over te zeggen. Want wij lazen vorige keer, en anders lezen wij het nu, dat hij heeft hen tot het oordeel des groten dags met eeuwige banden onder de duisternis bewaard. Tot het oordeel des groten dags. Dit is die grote dag, dit is dat grote oordeel. En daarbij gaat het dus niet om mensen die geleefd hebben, in dit geval, in het geval van Judas vers 6, maar het gaat om engelen. Terwijl als wij in Openbaring 20 lezen, komen wij niet verder, althans aanvankelijk, dan ik zag de doden klein en groot, dat wil zeggen Jean et Allemand. Dat is iedereen dus, wie het ook is, ik zag de doden, allemaal, staande voor God. En ze worden geopend. Ze worden geoordeeld naar wat in de boeken geschreven staat. Dat is uiteraard naar de Bijbel, eventueel naar Mozes, zei de Heer bij gelegenheid. Mozes zal u oordelen. Ja. Dus de Bijbel natuurlijk en een ander boek dat des levens is. Dat komen we vaker in de Bijbel tegen. Boek des levens. En ze werden bovendien geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was naar hun werken. Waaruit wij afleiden dat er dan ook nog een boek is waarin de werken van de mens zijn bijgehouden. Waarom niet? We zijn niet ver meer van de tijd dat onze computers al die dingen die we in huis hebben met ons meedragen, al onze gangen vastleggen en bewaren. En ik ben van mening dat het al lang bestaat, alleen wij hadden daar de beschikking niet over. Maar God wel. Ja. Naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelf een schat. Toorn als een schat. Alsof je een schat aan het verzamelen bent. Maar gij vergadert uzelf toorn als een schat. Het is Romeinen 2, denk ik, waar dat zo staat, op deze manier. En het andere is natuurlijk dat wij zelf als kinderen gods, wij zouden loon krijgen naar onze werken, naar hetgeen in het lichaam geschied is. Die dingen liggen dus vast. Zijn op een of andere wijze bewaard in de een of andere boekhouding, of wat, hoe je dat maar zeggen moet. Ja, en hoe je dat maar voorstelt.
Ik moet er even nadenken.
Nou ja, het kan ook gewoon Gods eigen geheugen zijn. Toch, of niet? En als het een boek is, is dat gewoon zijn eigen geheugen. Ik heb ook zulke boeken. Maar ja, het is gewoon vastgelegd. En je hebt er niet Einstein bij nodig die dan zegt, als je nou lang genoeg terugkijkt in de tijd, kijk je naar het verleden enzovoorts. Dus nou ja, dat ga ik niet uitleggen, al die onzin. Maar toen maar. Het ligt vast. Ze worden geoordeeld naar hun werken, want de werken worden geacht de uitdrukking te zijn van iemands geloof. Kijk, of men eeuwig leven ontvangt of niet, is afhankelijk van of men een gelovige was of niet. En de loon, enerzijds, maar ook straf, anderzijds, wordt bepaald door werken. En dat zijn aan de ene kant werken des geloofs. Dat zijn de goede werken welke God voorbereid heeft omdat we in dezelfde zouden wandelen. Met dank aan Efeze hoofdstuk 2, waar het zo staat. En aan de andere kant heb je ook straf voor werken des ongeloofs. Dat wil zeggen werken die gedaan zijn in opstand tegen, dan wel in vijandschap tegen God. En daarbij gaat het niet over de gewone, wat heet gewone, over de zondige natuur en wat die zo in het algemeen produceert. Want de Bijbel leert dat die zijn weggedaan door het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus en wel voor alle mensen. Alleen worden daardoor niet alle mensen zalig. Mensen worden zalig, worden behouden, hoe noem je zoiets? Ze worden behouden door geloof in de opgestane, in de Heer Jezus Christus. En krijgen dus deel aan zijn opstanding. Heb je dat nog? Ja, dat is door geloof alleen. Dus het is niet zo, je moet tot geloof komen en dan gaat hij je zonde vergeven. Fundamenteel is, uw zonden zijn vergeven, dat is geen probleem. Dat heeft hij opgelost. U kunt zo komen. Just as I am, heette dat. Zoals ik ben, pleit ik, anders niet. Ik geloof dat hij zo in de bundel van Johannes de Heer staat, als ik me goed herinner. En zo is het ook. Maar niettemin wordt een mens geoordeeld naar zijn werken. Wij ook, wij krijgen loon naar werken. En dat kan je positief zeggen, kan je negatief zeggen, maar dat is wat beschreven wordt. Maar er staat glashard, ook hier in Openbaring 20, zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. Zo te werken hebben iets van doen met loon of straf, maar fundamenteel of men al of niet leven heeft of ontvangt, is afhankelijk van of men een gelovige was. Dat is het boek des levens. Dat is het. Nou goed. Maar dat betreft hier, ik zag de doden klein en groot. Maar ik vestig uw aandacht op wat er dan staat in vers 13. Namelijk, en de zee gaf de doden die in haar waren, en de dood en de hel gaven de doden die in hen waren. En het eindigt, even kijken, met vers 21, vers 1. en de zee was niet meer. Kijk, dood en hel, dat kan je nog begrijpen. Maar wat die zee ermee te maken heeft... Ja, men heeft mij uitgelegd, dat gaat over degenen die op zee zijn omgekomen. Ja, dat is de gangbare verklaring. U wordt geacht daar dan toch enige moeite mee te hebben. Want ja, iemand die op zee sterft en een zeemansgraf krijgt... met een 1, 2, 3 in godsnaam, zoals het ketelbinkje. En, nou ja, ja, dat u weet, we weten toch waar we het nu over hebben. Oké, zo iemand gaat toch gewoon ook de dood in, dan wel het dodenrijk in... Waarom? En er staat al, en de dood en de hel gaven de doden. De dood en de Hades, onderwereld, hel, dodenrijk, hoe je het maar vertaalt, maakt me niet uit, gaven de doden. Waarom moet dan die zee apart vermeld worden? Want dood en hel, dat, ik hoop dat u dat weet, dood en hel zijn synoniemen. Dat is, wij gebruiken het ook als een synoniemia. Dat wil zeggen, vreugde en blijdschap. Dat is één ding. Je zegt twee woorden, maar het is één en hetzelfde ding. Gewoon om het te benadrukken. Loven en prijzen is ook zo mooi uit het christelijke jargon. Dat is twee keer hetzelfde. Volstrekt hetzelfde. En dood en hel is ook gewoon twee keer hetzelfde. Het dodenrijk. Daar zijn de doden. Daar gaat het juist om. Ik zag de doden, klein en groot, enzovoorts. Maar is weer de vraag, waarom wordt zee apart genoemd? Nou, blijkbaar is het een andere categorie. Dat wil zeggen, behalve dood namelijk hel, of hel namelijk de dood, in verband met... De doden, klein en groot, staande voor God, hebben wij nog met iets anders te doen. Dat is namelijk dat wij van doen hebben met die oude wereld, waar we dus vorige keer over gehad hebben. Waarbij die lui, die zijn ook dood. Die engelen, om zo te zeggen. En ze worden ook bewaard in het dodenrijk, of hoe het maar heet. Het heet de Tartarus, we hebben het vorige keer aangehaald. Maar je kan niet ontkennen, gewoon met de Bijbel in de hand, dat Tartarus beschouwd wordt als een synoniem voor dodenrijk. En in het algemeen, de Griekse betekenis, heb ik u verteld, de Griekse betekenis is dat het een speciale afdeling is in het dodenrijk. En liefst nog een beetje lager, maar dan nog is het daar beneden. Duidelijker kun je het niet zeggen, dus dat hoef ik ook niet te doen. Dat is het dan. Maar het woord zee heeft ook de betekenis van afgrond. En dat is al zo in de eerste verse van de Bijbel. Nou, daar staat het woord zee geloof ik niet, maar daar staat afgrond. En dat blijken de wateren te zijn. Hebben jullie dat nog? Een zee is namelijk een afgrond. Als een afgrond een diepte is, dan is een zee... Een afgrond, alleen hij staat vol met water. Je kunt er niet in kijken, het is afgesloten, maar het is de afgrond. En daarna zou ik natuurlijk een beroep kunnen doen op Freud, misschien op Adler. Dat laatste is een motorfietsmerk, broeder, maar goed. Maar de. Ja, oké. Psycholoog. Psycholoog. Die zeggen, als een mens bang is voor de dood, in doodsangsten leeft, dan droomt hij dat hij verdrinkt. Maar goed, ik had die lui niet aan hoeven halen. Als iemand dus dat soort dromen heeft, wil zeggen dat hij bang is voor, enzovoort. Dat is niks bijzonders trouwens, want dezelfde mensen zeggen, alle angst is doodsangst. Het is altijd angst voor de dood. Wat voor angst het ook is. Het is altijd in essentie is het... Maar goed, dat hoef ik niet uit te leggen. Is mijn afdeling niet. Maar dan nemen we de Bijbel. En daar lezen we bijvoorbeeld de psalmen. Jona 2 is ook aardig. Waar, waar gesproken wordt over de dood. Over het ingaan in de dood. Maar de beschrijving is de beschrijving van verdrinken. Het afdalen in het water. Geen lucht kunnen krijgen, geen adem, geen leven kunnen halen enzovoort. En daar ook nog vastraken in het wier of in de begroeiing of wat het maar was. Die van ik lag bekneld in banden van de dood. Daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Wij moesten dat als kind leren. We begrepen absoluut niet waar het over ging. Maar, hè. Nou, ik wist het wel, want ik ben wel eens in het water gevallen. En op het nippertje eruit gehaald uit de stroming. Terwijl ik eigenlijk al buiten bewustzijn was. Ik weet niet, als kind. Maar er schijnt toch iemand me eruit getrokken te hebben. Maar vooruit. Ik heb er toch wel enige idee van hoe dat is. Dit is, ja, daar ga je dan. Nou, dat was het dan, enzovoorts. En zo wordt het beschreven. Dat is het verdwijnen in de diepten. Het wordt ook geïllustreerd trouwens in Jozef die in die put gegooid wordt. In een diepte. Er stond voor de gelegenheid dan wel geen water in. Beslot, hij moest het ook overleven. Het leek alleen maar dat hij doodging. Het was niet zo, maar dan toch. De rest van de familie moest denken dat Jozef dood was. Dat werd ook duidelijk vastgesteld. Jozef is dood. Alleen jaren later werd geroepen. Jozef, mijn zoon, leeft. Toch wel. Maar die put is wel degelijk de uitbeelding van de dood. En dus van de diepte. Het verdwijnen uit het land der levenden. Dat gaat echt niet omhoog, dat gaat naar beneden. Waar men het idee vandaan gehaald heeft. Dat ook volstrekt ongelovigen in het hiernamaals, meteen nadat ze zijn overleden, ineens daarboven op een bootje zitten en naar ons kijken van bovenaf, vind ik zo'n volkomen dwaas idee. Want dat vind je eigenlijk helemaal nergens ever terug in geen enkele mythologie, filosofie, theologie. Want als een mens sterft, gaat hij naar beneden. Maar net het uitzonderlijke van de gemeente heeft men ineens tot regel verklaard. En ook buiten het christendom, om zo te zeggen. Dan heeft de dodenrijk verplaatst naar boven. Maar ja, ik roep al jaren, men keert die dingen altijd om. Alle Bijbelse waarheden worden altijd ondersteboven gedraaid. En binnenstebuiten en wat het maar was. Maar toen maar. Moet ik het ook verder niet over hebben. Ik probeerde alleen te vertellen dat het woord zee daar in Openbaring dezelfde betekenis heeft als de afgrond. Reeds in Genesis 1 op de eerste bladzijde van de Bijbel. En het is feitelijk de dood. Alleen nu niet in verband zozeer met de dood van Adam en alle Adamieten. Dat wil zeggen van de Adamitische mensheid. Maar het heeft van doen met de dood van wat daarvoor was. En dat sinds die tijd opgesloten is in wat dan in ieder geval Tartarus heette. Want dat hebben we vorige keer gelezen, 2 Petrus. Zie? En wat hier verteld wordt dus in Openbaring 20 alsnog, is dat niet alleen de mensen die van Adam afstamden en dus gestorven zijn, want alle Adamieten sterven in principe, dat die zullen opstaan en zullen staan voor God. En als ze ongelovigen waren, zullen ze weer sterven. Daarom heet dat ook de tweede dood. En die is definitief. Het is makkelijk te volgen, hoor. Zoals de Bijbel dat dan leert. Maar behalve dood en hel, wat dus twee woorden zijn voor één en hetzelfde ding, behalve dood en hel, wordt apart vermeld de zee. En dat betreft een oordeel dus over wat hiervoor was. Ik heb dat vorige keer in het voorbijgaan, want ik vind het niet zo'n prettig onderwerp. Heb ik dat even aangehaald, omdat we het hadden over demonen. Die bij mijn beste weten. In het algemeen, men weet het niet. Men weet niet wat het voor dingen zijn. Men heeft ze gelijkgesteld met gevallen engelen. Wat tamelijk dwaas is, maar vooruit. Maar volgens het Grieks, demonen zijn geesten van mensen die geleefd hebben, populair gezegd, voor Adam. In die oude wereld, heb ik u vorige keer verteld. En die vroegen aan de Heer, toen ze uitgedreven werden, zijt gij gekomen om ons te oordelen voor onze tijd? Zij wisten dus dat ze ooit geoordeeld zullen worden en dat het hun tijd nog niet was. Wanneer worden ze dan geoordeeld? Ja, de jongste dag. En dat is het dan. Er wordt dus geoordeeld over ook wat daarvoor was. Nou denk ik niet dat die demonen in die zee zijn, in die afgrond. Want dan zouden we er niet al te veel last van hebben, om het met een understatement te zeggen. Maar ze stammen wel degelijk uit die oude wereld. Dat is wat het is. En voor de rest, ja.
En ze spoken hier rond.
Ze spoken hier rond, ja. Ja, ze misdragen zich op een tamelijk onbenullige manier. Maar toch, ze worden door mensen voor goden aangezien, voor hogere wezens, terwijl ze in werkelijkheid van de lagere categorie zijn. Maar ja, aan die hiërarchie, van de hiërarchie hebben we al lang afstand genomen. En daarmee ben ik gewoon weer terug in Judas. In de volgende versen, want ik ga toch maar weer terug naar Judas. Het gaat erom dat de Heer geoordeeld heeft over die engelen die in Tartarus bewaard worden. En ze worden bewaard omdat ze alsnog zullen geoordeeld worden in de toekomst. Zodat dat ene vers melding maakt van twee keer een oordeel over die lui. Eerst de eerste fase, daarna nog een fase. En dat is niks bijzonders, want in het algemeen gebeurt dat de mensen ook. Zij sterven namelijk, een mens sterft en komt daar beneden terecht. En daarna, dat is de eerste fase, en daarna komt de volgende fase nog een keer. En dat is pas op de jongste dag het oordeel. Want het is de mens gezet eenmaal te sterven. En daarna het oordeel, dat is Hebreeën 9. Meen ik de laatste versen. En dat is zo ongeveer de volgorde. En dan heet het, als zo iemand een ongelovige was, vervolgens de tweede dood. En met de tweede dood is alles uit. Nee, niet komen van, maar de mens heeft toch een onsterfelijke ziel. Want jongens, daar kan ik nauwelijks serieus op ingaan. Want als u daarmee komt, dat heb u niet uit de Bijbel. Dus daar hoef ik er ook niet op in te gaan. De Bijbel zegt, de ziel die zonder zal sterven. En alzo werd de mens een levende ziel. En tot de levende ziel werd gezegd, indien gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven. Dat is een nieuwere vertaling. Maar dus, zult gij sterven te sterven. Dat is wat er staat. En dat betekent inderdaad bizenwaarachtig. De ziel sterft. En anders hebben we het niet over dezelfde dingen. Wat de Bijbel ziel noemt is niet onsterfelijk, maar integendeel, die is juist sterfelijk. Zie? Goed. Dat gezegd zijnde komen wij in Judas vers 7. Want daar krijgen wij weer zo'n voorbeeld van een oordeel uit het verleden. Daar staat gelijk Sodoma en Gomorra, of Sodom en Gomorra, die A erachter, dat is weer een Griekse uitgang. Gelijk Sodoma en Gomorra en de steden rondom dezelfde, Adama, Seboim, werden ook bij namen genoemd in Genesis althans. En daarna worden geen namen meer genoemd, maar het hele gebied daar is in dat oordeel terechtgekomen. Gelijk Sodoma en Gomorra en de steden rondom dezelfde, die op gelijke wijze als deze gehoereerd hebben en ander vlees zijn nagegaan. Tot een voorbeeld voorgesteld zijn. Gelijk Sodom en Gomorra tot voorbeeld voorgesteld zijn. Dat is de hoofdzin, hè? God oordeelt En een voorbeeld daarvan is het oordeel over Sodom en Gomorra. Dat is niet zo gek om het zo te formuleren. Het punt is namelijk dat... natuurlijk, het was een incident in de geschiedenis van de aartsvaders. De ondergang van Sodom, Gomorra, Adam en Zeboim en wat het maar was. Maar het neemt niet weg dat na Genesis 19, waar de ondergang van Sodom beschreven wordt, dat na Genesis 19 die ondergang van Sodom nog 20 keer wordt aangehaald als voorbeeld. Dat staat in de Bijbel dan, als voorbeeld. Gelijk Sodom en Gomorra. Als de Heer ons geen overblijfsel gelaten had, dan zouden wij als Sodom geweest zijn en Gomorra gelijk geweest zijn, enzovoorts. Kortom, het hele Oude Testament door wordt het aangehaald bij gelegenheid en in het Nieuwe Testament ook. Want in het Nieuwe Testament vinden wij dat de waarschuwingen met name aan Capernaum, maar ook aan ongelovigen in het algemeen, dat zij geoordeeld zullen worden zoals Sodom en Gomorra. En de inwoners van Sodom en Gomorra zullen het in het oordeel beter hebben nog dan de inwoners van Capernaum. Want in Capernaum heeft de Heer zelf gesproken en het evangelie gepredikt enzovoort. En ik weet niet of u het weet, maar wie gaat er mee eigenlijk? Nou ja, over een paar dagen zijn we in Capernaum. Het weekend, zondag, maandag. Ik weet het uit mijn hoofd niet. Het duurt nog zo lang. Over twee dagen pas. Maar van Capernaum is echt niks over. Dat hebben ze opgegraven. Zo van hier moet het gelegen hebben. Want hier liggen al die stenen. Er is geen steen op steen gebleven, zal ik maar zeggen. En toen hebben ze wat stenen bij elkaar geraapt. Zo van, dat past redelijk op elkaar. En daar is wat pilaren gebouwd en wat dan ook. En dan zeggen ze, kijk, dit zijn de overblijfselen van de synagoge van Capernaum. Waar Jezus dan gesproken zou moeten gebruiken. Nou ja, dat is niet zo, want die synagoge was van latere datum. Hebben ze bedacht. Ik weet niet, want er schijnt ergens datumstempels op te staan, hè. Staat er nog houdbaar tot, dat weet ik veel. Maar weet ik veel, dus je moet er niet al te veel vertrouwen in stellen. Maar je kunt wel zien dat ze dat kunstmatig gebouwd hebben. Dan ga je daar naar kijken, leiden ze, hier was dit en hier was dat, de synagoge enzovoort. Maar daarnaast is een heel veld, hoe het nu is weet ik niet, ik ben er weer een paar jaar niet geweest. Maar een heel veld vol met stenen waarvan je kunt zien, van die dikke dingen. Je kunt zien dat het is van bouwwerken geweest, maar Joost mag weten hoe het bij elkaar gezeten heeft. En als je de tijd hebt, dan laat je gidsje zien. Kijk, op die steen zie je nog een Davidster. Dus die was toen echt wel in gebruik. En dat soort dingen meer. Oude inscripties of wat dan ook maar. Maar de plek zelf was niks van over. En men heeft daar ergens wat opgegraven. Er hebben huizen gestaan in de grond of zo. En dan heeft men een plek aangewezen. Dit is het huis van Petrus. Nou, van Petrus' schoonmoeder dan, vooruit. Maar zo is het huis van Petrus. En er is dan een hele afdak over gemaakt. Ziet er prachtig uit, moderne afdak en zo. En dan kan je erin kijken. Maar het is natuurlijk wel waar. Hier lag Capernaum. Voor de rest is het voor de toeristen. Maar hoe doe je dat dan anders? Dus je graaft het uit, je maakt er een dak overheen, je beschermt het. En je leidt de toeristen. Hier lag Capernaum. Wat moet je. Ik weet niet of de gids zal dat niet vertellen, maar. Nou ja. Het betekent. Wat het oordeel van God over Capernaum gebracht heeft. Het is totaal verwoest. En dat is wat de Heer Jezus aankondigde. En daar staat bij. Een verwijzing naar Sodom en Gomorra. Dat is bijvoorbeeld in Matteüs 11, zou je het willen opzoeken, of in Lucas 10. Met name vers 15 van Lucas 10. En dan gaat het over Capenne, Kafernachem. Maar goed. Maar het wordt ook gezegd over Jeruzalem zal verwoest worden. Het is als Sodom. Tot in Openbaring aan toe. Want in Openbaring 11 heet het de plaats die geestelijk genaamd wordt Sodoma en Egypte. Openbaring 11 vers 8. Meen ik. Met andere woorden, het noemen van Jeruzalem bij de naam van Sodom impliceert dat Jeruzalem verwoest zou worden. Als Sodom. Misschien dat ik er straks op terugkom, als ik nog wat tijd gun. Maar eerst maar even waar het echt over gaat in Judas vers 7. Gelijk Sodom en Gomorra en de steden rondom dezelfde, die op gelijke wijze als deze gehoereerd hebben. De inwoners van Sodom en Gomorra hebben dus gehoereerd op dezelfde wijze als de engelen die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonsteden verlaten hebben. De zonen gast die ingingen in de dochter der mensen. Dit is niet aardig om te zeggen, maar het punt is dat als wij in Genesis lezen over Sodom en Gomorra, dan worden wij geconfronteerd met mannen die bij mannen liggen, met de Bijbelse term, met homoseksualiteit. Nou ja, ik weet niet of dat het goede woord is, dat weet ik echt niet. Het gaat om het praktiseren daarvan, hè. Voor alle duidelijkheid. En wat we daar niet vinden, maar wat we hier wel vinden, hier in Judas, is dat de inwoners van Sodom wel degelijk het aanlegden met dieren. Dat heet dus sodomie. En daarom is er verwarring over de term. Als je alleen de geschiedenis van Genesis 19 en, nou ja, en 18, wat ervoor staat, de aanleiding. Als je die alleen kent, zeg je, ja, maar dat was toch homoseksualiteit van die sodomieten? Ja. Hoe komen ze er dan bij dat sodomie bestialiteit zou zijn? Nou, niet uit Genesis, maar uit Judas. Uit dit vers. En daar staat het ook. Alleen ja, het staat er natuurlijk weer bedekt. Om voor de hand liggende redenen. Je wil het aan tafel kunnen voorlezen waar je kinderen bij zijn. En die begrijpen het toch niet. De meeste ouders die het voorlezen trouwens ook niet. Maar nee, toch? Tenminste, dat hoop ik altijd. Maar nou ja, in dit vers dan althans. Maar ze zijn ander vlees nagegaan, op gelijke wijze. En dat moet duidelijk genoeg zijn. En het heeft zich ook, in onze taal, in onze woordgebruik, heeft zich dat vastgelegd. Of het alleen uit deze brief komt, uit Judas vers 7, dat weet ik niet zeker. Ik heb de indruk persoonlijk, maar ik heb het nooit nagekeken. Ik vind het niet zo aardig om het allemaal na te kijken, maar ik heb de indruk dat het wel degelijk ook vast ligt in de Joodse commentaren op Genesis. En misschien wel dus ook bij Flavius Josephus. Maar ja. Maar in ieder geval staat het hier en het is voor mij wel voldoende, eigenlijk.
1 Korinther 15, hè? Dat is 39. Half vlees is niet hetzelfde vlees.
Nee, precies. Half vlees is niet hetzelfde vlees. Men moet zich bij zijn soort houden, is het idee. Nou ja, ik valt ook verder weinig aan uit te leggen natuurlijk. Het punt is dat de seksualiteit natuurlijk in hoge mate is losgekoppeld van het huwelijk als zodanig. Dat heeft de mensheid altijd gedaan, om wat voor reden dan ook. Ik hoop niet dat ik dat moet uitleggen allemaal, maar dat is wel gebeurd. Maar daarmee verliest het feitelijk zijn betekenis. En dat is het dan. En verder, ja, wie ben ik om daar commentaar op te leveren? Ik ben geen ethicus. Ik geloof niet dat dat de bedoeling is. Maar het is wel de bedoeling dat wij beseffen dat seksualiteit in het algemeen binnen een huwelijk thuis hoort en de belangwekkende functie heeft in de eerste plaats voor de vermenigvuldiging, voor de voortplanting, hetgeen beschouwd wordt als een zegen van God. Zo wordt het in de Bijbel naar voren gebracht. En dat is het belangrijkste. En dat het geen onprettige bezigheid is om daarmee bezig te zijn, dat is ook duidelijk. Dat heet in de Bijbel jokken.
Ja.
To joke in het Engels.
Ja.
Ja. Ja. Kan het ook niet helpen. Hier was het, Isaac, was jokken. Nou ja, geloof het wel. Wat staat er dan? En dat wil zeggen, aan spelen, aardig, leuk bezig wezen, leuk bezig zijn. Men wordt alleen niet geacht te doen als schouwspel, om zo te zeggen. Maar vooruit. Maar dat is wat het is en hier is het volkomen losgemaakt. En dat hangt samen met vers 8, want vers 8 geeft nog commentaar. Desgelijks evenwel ook deze in slaap gebracht zijnde, verontreinigen het vlees en verwerpen de heerschappij en lasteren de heerlijkheden. Ik zeg bij zo'n vers dan, je proeft dat de vertalers iets gemist hebben. Niet helemaal de gedachtegang volgen. In ieder geval, met deze woorden is dat voor ons heel moeilijk geworden. Wat staat daar nou eigenlijk precies? Nou, wat er staat in de eerste plaats, niet zozeer ze zijn in slaap gebracht, maar het woord wat er staat, bij mijn weten, staat voor dromen. En de vertaling met in slaap gebracht is een toepassing, een interpretatie. Maar voor wat ik ervan weet, het woord is dromen. Zij dromen. En dromen is het woord voor zij zijn de realiteit kwijt. Zij hebben gebrek aan realiteitszin. En als je gebrek hebt aan realiteitszin, dan heet dat met een nog korter woord waanzin. Je hebt je eigen realiteit gemaakt. Je leeft in een droomwereld. De meeste mensen vandaag om me heen, heb ik wel eens de indruk, leven in een droomwereld. Als ik de krant lees, dan denk ik, die mensen die dromen allemaal hoor. Die denken allemaal dat het leven maakbaar is en dat het land maakbaar is. En weet ik veel, ze zijn allemaal, weten die lui veel, joh. Ze hebben geen idee in welke wereld ze leven. Dus ze maken elkaar wat wijs. Dat heet per definitie waan. En het begrip als zodanig is dus waanzin. En soms, bij gelegenheid zeggen we, die of die, ja, die leeft in een droom. Die heeft gebrek aan de zin voor de realiteit. Dan gaan de gedachten op hol en dan is gebrek aan remmingen, gebrek aan kennis ook dikwijls. En anders, ja, kennis van de realiteit, van hoe het werkelijk is. Dat je denkt, nou, dat red ik wel. Ik kan wel van 10 meter naar beneden springen, moet toch kunnen? Ja, je komt beneden aan, ja. Die kans is tamelijk groot dat je naar beneden gaat dan. Maar of je het overleeft, dat kan je nou wel denken, maar die kans is niet groot, toch? Gebrek aan realiteitszin. Vandaar mensen die 10 hoog het raam uitspringen en denken dat ze vliegen kunnen. En dat komt omdat ze al in zo'n roes keren en door de kamer zweven. En, dit is extreem, maar daarom, het komt regelmatig voor hoor. Nou, onregelmatig dan. Maar wel veel. Ja. Zoiets. Dat is waan. Dus deze in slaap gebracht zijnde, ze zullen ook wel gezegd hebben, dat moet toch kunnen, anno, enzovoorts. Nou, niet anno, want dat betekent het jaar onze heren. Maar doe dan maar, hè. Zij dromen. Ze zijn de realiteit kwijt. Zij verontreinigen het vlees. Dat kan letterlijk zijn, dat kan overdrachtelijk zijn. In dit geval denk ik in hoge mate overdrachtelijk. Want je kunt als verontreinigen overeenkomt met het verliezen van eer enzovoort en respect, dan is dat. Zij verontreinigen het vlees en verwerpen de heerschappij. En in verband daarmee en lasteren de heerlijkheden. Dat is, als u mij vraagt, in principe twee keer hetzelfde. En heerschappij, dat is gewoon het idee van dat er hogere machten zijn, niet alleen die heersen, maar laten we zeggen dat er ook zoiets is als normen en waarden die boven ons gesteld zijn en waaraan wij als mensen ondergeschikt zijn. Maar dit is een heikel onderwerp, omdat men al inmiddels een paar eeuwen eraan werkt om al die begrippen af te schaffen. Weg ermee. We maken zelf wel uit hoe het leven in elkaar steekt, hoe de wereld in elkaar steekt enzovoorts. En vandaar ook dat grote probleem van de seksualiteit. Ik heb er een hekel aan om erover te spreken, moet ik eerlijk zeggen. Ik hoop niet dat u me dat kwalijk neemt, maar dat is een probleem, ja. Ik hoorde van de week weer voorbij komen dat er op de lagere school, dat heet de basisschool, de groep weet ik veel, moet aandacht besteed worden aan dat er mensen zijn met andere seksuele voorkeur. Anders dan wat? Dan die kindertjes? Want dan de seksualiteit nog moet
wakker worden.
Ja, met andere woorden, wat? En dat ze dat moet leren respecteren en accepteren enzovoort. Wat, pedofilie? Bestialiteit?
Nee.
Nee, maar nou heb ik dus dit soort begrippen in één lijn gesteld met homoseksualiteit. Want dat moeten we dan weer wel accepteren. Maar ze zeggen toch seksuele voorkeur? Ja, er zijn er nogal wat beste mensen. Ik ga er niet over spreken, maar we hebben nu wel afkortingen met 5 letters, maar het worden er steeds meer, dat weet u toch? Doe maar. En ik ga me er ook niet mee bezighouden met dat soort dingen. Maar het punt is, men wil dus systematisch die beginselen, de achtergronden van het hele begrip van man en vrouw enzovoort, en dat die één vlees zouden zijn, dat wil zeggen één geheel zouden zijn, één unit in de samenleving, want dat is wat het is, één vlees, één lichaam namelijk, één samengestelde eenheid, één entiteit in de wereld, in de samenleving, daar wil men allemaal vanaf. U weet, als je voorstander bent van een huwelijk en een gezin enzovoort, dan ben je ineens van het CDA of van de ChristenUnie, weet u wel, want die promoten het gezin. Met andere woorden, wij zijn niet christelijk, wij zijn niet van het CDA en niet van de SGP en niet van de ChristenUnie. Dus wij zijn tegen het gezin. Daar komt het in de praktijk op neer. En daar moeten wij dan maar mee leren omgaan enzovoort. Dat is allemaal weg. En we moeten respect hebben. Kijk, wij als christenen worden uitgelachen omdat wij geloven in de Bijbel en de God van de Bijbel. Maar we worden allemaal geacht respect te hebben voor de islam. En voor de Mohammedanen. Enzovoorts. Nee, ik begrijp die dingen helemaal niet. Ja, ik begrijp wel waar het over gaat. Men wil het gezag van God en van zijn woord kwijt. En als er dan eventueel iets anders voor in de plaats moet komen, prima, haal die moslims dan maar binnen. Al was het maar om het christendom in een hoek te drukken. Want daar moeten we vanaf. En ik moet u meteen zeggen, ja, daar gaat het ook naartoe, bij nader inzien. Want er gaat natuurlijk toch toe naar dat antichristelijke rijk. En dat is wel degelijk een religieus rijk. Dat is echt niet atheïstisch hoor. Dat is religieus. Maar niet met de God van de Bijbel. Niet met Christus. Daarom heet het ook antichristelijk. En daarheen zijn wij onderweg. En dan moeten ze op onze christelijke scholen moeten ze leren dat we respect moeten hebben voor enzovoorts. Ja, respect. Maar de respect afgeschaft. We hebben nergens meer respect voor. We hebben alle heilige huisjes afgebrand, omvergeschopt enzovoort. Over Zwarte Piet hebben we het vorige keer gehad, dus dat gaan we nou niet meer doen. Toch? Ik weet het niet meer. Geloof wel. Kwam even voorbij. Maar alles wat wij... Dit is geen goed voorbeeld, maar toch. Alle traditie, alles wat vroeger voor ons enige betekenis had en wat bepalend was voor onze samenleving, voor onze levensbeschouwing, het moet allemaal weg. En dat is in de eerste plaats de Bijbel, omdat heel West-Europa natuurlijk van huis uit, en dat meen ik 100% van huis uit, christelijk is. Nee, er kwamen volken, die waren niet christelijk, die kwamen hier naar West-Europa en daar werden ze gekerstend, wie er ook kwam. Eeuwen achter elkaar kwamen volken, groepen van volken, stammen uit waar ze maar vandaan kwamen, naar Noordwest-Europa. En ze zijn gekerstend, systematisch. En de Europese cultuur is per definitie een christelijke cultuur. Toen de EU pas bestond, hebben ze lange tijd een serie uitgezonden met programma's onder de titel Hoe zouden wij dan leven? Vraagteken. Dat was een programma rondom Francis Schaeffer, die een Zwitser geloof ik, in ieder geval Duits sprekend van huis uit, een cultuurhistoricus, en die legde dan uit hoe, dat al wat we hebben aan westerse cultuur, dat het allemaal zijn wortels heeft in de Bijbel, in het christendom, maar daarmee in de Bijbel. En de vraag is, hoe zouden wij dan leven? Als die Bijbel er niet geweest was, en als de evangelie niet gepredikt was, dan zou onze wereld, onze samenleving er toch totaal anders hebben uitgezien. Dat zijn we ons niet altijd bewust, maar dat is het wel. En afrekenen, de afstand nemen van het verleden, is per definitie afstand nemen van het werk Gods. Nou, daar draait het allemaal om. En dat is wat hier staat. Zij verwerpen de heerschappij, het begrip heerschappij als zodanig. We hebben het ook omgedraaid, want we hebben de macht gegeven aan het volk en de koning moet doen wat wij willen. Nou ja, in Nederland ligt het...
Luister naar de burger.
Ja, ze moeten doen wat wij willen. Ja, en als ze dat doen... Dan heten ze populistisch.
Ja.
En dat is een ziekte, schijnt het, populisme. Toch? Ik snap die dingen nooit. En ik kan ze ook niet snappen, want dan moet ik... Mijn kennis van het woord van God moet ik daarbij geweld aandoen. Het is daar in strijd mee. De Bijbel is anders. De Bijbel kent gezag van boven. Normen en waarden. Ik ben er blij mee, maar ik schijn ouderwets te zijn. Ik ben er blij mee, want ja, dan weet je tenminste waar je aan toe bent. Anders moet je het allemaal zelf uitvinden. Wat je met je leven moet, hoe je het inricht, hoe je het moet inrichten, hoe je wandelen moet zijn, hoe je zus en zo moet, enzovoort. Dat heb ik gelukkig niet. God heeft het ons geopenbaard, zegt de Bijbel, door zijn geest. En dat vind ik wel prettig. Dan weet je tenminste waar je mee van doen hebt. En dat is wat de Bijbel zegt. We hebben van doen met de Heer. Dat is Hebreeën 9, de laatste verse. Degene met wie wij van doen hebben. Met wie wij moeten afrekenen. Heet het daar trouwens in de grondtekst. Logisch omai. Rekening houden. Afrekening houden. Daarin zijn we onderweg. Dat maakt ons leven een stuk makkelijker. En bovendien geeft ons dat vrijheid, geeft ons de ruimte. Dit is het kader waarin wij ons vrij kunnen bewegen. De wereld kent zoiets helemaal niet. Dat is vallen en opstaan, experimenteren en nooit enige bevrediging vinden. Hadden we het al over seksualiteit? Ik zei nooit enige bevrediging vinden. Dat is nooit goed, nooit genoeg. Omdat men alleen maar de dingen kent oppervlakkig. Als of het vanzelf zou zijn ontstaan. U weet wel, de Big Bang en toen enzovoort. En, dat is dan wie wij zijn en daar moeten we onze weg in zien te vinden. En misschien kunnen we de evolutie een handje helpen en zo maken we ons van alles wijs. Nou, dat is wat hier staat. Men verwerpt heerschappij. Dat is een samenvattend woord voor wat wij noemen met twee woorden normen en waarden. Maar eigenlijk niet maar waarden, maar de waarheid. Dat is wat het in werkelijkheid is. Men kent geen God en geen goddelijke beginselen. En daarmee lasteren zij de heerlijkheden. Dat zijn die dingen die wij... Heerlijkheden zijn de dingen die wij in ere zouden houden. Ik bedoel het nu even gewoon taalkundig. Dat is dat wat het woord betekent. Dat waar wij respect voor zouden hebben. De dingen in het algemeen. Nogmaals, dat noemen wij normen en waarden. En daar zouden we mee leven. En in Sodom en Gomorra leefde men daar bewust niet mee. Dat was systematisch verworpen, dan wel afgeschaft. En het lugubere ervan is dat je in die situatie van Sodom en Gomorra in het algemeen gewoon onze moderne samenleving herkent. En ik bedoelde niet maar het seksuele, maar het beginsel daarvan dat men de heerlijkheid, namelijk de heerlijkheden, de heerschappij, de heerlijkheden, verwerpt dan wel lastig. Het is waarschijnlijk goed om dan toch maar u weet hoe aarzelend ik dan ben, maar om dan toch maar even Romeinen hoofdstuk 1 op te zoeken, want daar vindt u precies ditzelfde, uitgebreider en aangesneden via een andere route. Ja. Want in Romeinen 1 vinden wij dat Paulus zegt: ik schaam mij het evangelie van Christus niet, omdat de kracht Gods is tot zaligheid voor ieder die gelooft. Dat is vers 16. En dan vers 18, want de toorn Gods, kracht Gods tot zaligheid, hoezo? Nou, want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Dat als, dat hoort er niet bij, het is de beschrijving van de mensheid in het algemeen. En die toorn Gods houdt in dat God zijn handen heeft afgetrokken van de wereld als zodanig. Hij heeft het licht uitgedaan, dat is Johannes 3. Het licht is uit de wereld verdwenen, want de mensen hebben gekozen voor de duisternis. Want die hadden ze liever dan het licht. En dus blijft de toorn Gods op hen. Dat is Johannes 3. En dat is wat hier beschreven wordt. En vervolgens staat er in vers 19 en 20 en 21 dat men God echt wel kan kennen, ook buiten de Bijbel om zelfs, uit de schepping, uit de wereld namelijk, uit de natuur. Maar men wil dat niet, men wil hem niet erkennen. En dan staat er in vers 22, zich uitgevende voor wijzen zijn zij dwaas geworden. Nou, dat is de wereld. Want zij hebben God verworpen, zij willen hem niet kennen. En zij hebben, vers 23, de heerlijkheid, daar heb je het woord heerlijkheid. Ze hebben de heerlijkheid van de onverderfelijke God veranderd in, dat wil zeggen vervangen door, de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens. En van gevogeld en van viervoetig en kruipende dieren. Dat wil zeggen, men heeft de God van de schepper van hemel en aarde, om zo te zeggen, dus die van de Bijbel afgeschaft. En daarvoor in de plaats heeft men de mens tot God gemaakt, dan wel dieren tot God gemaakt, dan wel Gods beelden gemaakt in de vorm van dieren. Wat vreemd is, want dieren zijn van lagere orde, maar orde kent men niet meer, rangorde, hiërarchie, dat is het nou juist. Zie. En dan begint vers 24 met: en daarom heeft God hen ook overgegeven. Want als men God dan niet wil kennen, dan zegt God, oké, dan niet, maar dan wil ik jullie ook niet kennen nu. En in die periode van de geschiedenis leven wij, want dat gaat over de situatie sinds het aanbreken van het Nieuwe Testament, sinds het licht uit de wereld verdwenen is en de wijsheid ter wijzen tot waarheid is gemaakt, 1 Korinthe 1, meen ik. Wij leven in die duistere wereld. En God heeft de mens losgelaten om hun lichamen onder elkaar te onteren enzovoorts. Want de consequentie, ik kom er straks al terug na de pauze, maar de consequentie van het niet willen erkennen van God is dat men sowieso geen hogere dingen erkent en dus sowieso niks aanvaardt wat boven de mens zou gesteld zijn. Geen heerschappij, niks waaraan een mens ondergeschikt is. De mens noemt zichzelf, zelfs in christelijke kring, de kroon der schepping. Nog net wel de schepping, waar als je dan nog even je van God ontdoet, ben je zelf God. En je kunt het elke dag horen en lezen. Mensen die zeggen, ja maar God, dat is wat in de mens woont. We zoeken God in de mensen. En in onze naasten. En in de buren. En nou ja, waar je die dan maar zoekt. Wat een dwaasheid en wat een hoogmoed. Terug naar Romeinen 1, vers 24. Omdat zij God kennende hem niet hebben verheerlijkt of gedankt. Verheerlijkt of gedankt, dat is vers 21. Daarom, vers 24, heeft God hen ook overgegeven. Omdat ze het hem gedaan hebben. Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinigheid, om hun lichamen onder elkander te onteren. Onteren. Verontreinigen het vlees, lazen we zojuist. En hier heet het hun lichamen onder elkander te onteren, die de waarheid Gods namelijk veranderd hebben in de leugen en het schepsel geëerd en gediend hebben boven de schepper, die te prijzen is in de eeuwigheid. Ze hebben namelijk de rangorde omgekeerd. De mens heeft zichzelf boven God geplaatst. Zie? En men dient de schepping in plaats van de schepper. En daarom heeft God hen overgegeven, dan wordt diezelfde zin weer opnieuw gestart, die zin van vers 24. Daarom heeft God hen overgegeven tot, en nou wordt uitgelegd wat verstaan moet worden onder hun lichamen onder elkaar onteren. Dat heet, daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke, dat wil zeggen oneervolle, oneerbare bewegingen. Beweging is motie. Motief. U weet wel, ik heb het nog nagevraagd bij de spoorwegen. Een motief is beweging. Ik kan het trouwens ook navragen aan het conservatorium. Een motief is een beweging. En cadans. Maar een motief hangt samen met emotie. Een emotie is innerlijke beweging. Dat wat onze harten beweegt, emotie. En hier staat, God heeft hen overgegeven tot oneerbare emoties dus. Want ook hun vrouwen, dat wil zeggen hun mannen, dat wordt geacht al gezegd te zijn. Want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik vervangen door, dat wil zeggen veranderd in, tegennaturen. Alleen dan mag je niet meer zeggen dat het tegennature is. Men heeft uitgevonden dat het ook natuurlijk is, maar dan anders. Toch? gewoon met een andere seksuele voorkeur. Maar de Bijbel zegt, nee, het is tegen de natuur in. Maar ik moet u zeggen dat, sorry voor de vergelijking, maar er schiet me niks bij het is te binnen. Kanker is ook tegen de natuur. Dat vreet namelijk je lichaam op, als je het hebt, zou ik maar zeggen. Dat hoort niet zo. En zo zijn er meer dingen die zijn tegen natuurlijk. Dat hoort helemaal niet. Alleen het is er, maar wij proberen het goed te praten. Nou ja, wij niet, maar in onze samenleving gebeurt dat. Zo van, ja, dat bestaat ook. Dat komt minder voor, maar dat is een variant. Nee, het is niet een variant, het is een afwijking. En zo hebben we allemaal onze idiosyncrasie. Wat een rot woord. Tom Manders, wat een rot woord, zei hij dan. Onze eigenaardigheden. Of onze eigen onaardigheden. Onze afwijkingen. Toch? Maar het zijn wel afwijkingen. Maar wat men doet, is die dingen goed praten. Zo van, ja, dat komen wij helemaal voor. Ja, ik heb een jongere broer. Vroeger was hij een Mongool. Tegenwoordig heeft hij iets. Volgens mij mist hij wat, maar vooruit. Maar hij heeft het syndroom van Down. Nou vind ik dat wel een toepasselijke naam, Down. Want hij heeft het verstand van een driejarige. Daar komt het ongeveer op neer. En hij praat geen woord, niks. Helemaal niks. Hij is alleen wel inmiddels 62. Volgende maand. Wordt hij 62. Dat is heel oud voor een Mongool. Want ja, bij ons in de familie heet hij gewoon een Mongool. Ja, altijd geweest. Het is, maar toen maar weer. Maar gaan we nou niet zeggen dat dat een variant is van de natuur. Het is een variant, het is een afwijking. Daar klopt iets niet aan. Het enige is dat men zegt, ja, dat zit hem in die chromosomen enzovoort. Men kan het aanwijzen ergens. Nou en? Het is een afwijking. Ja, en is inderdaad zo geboren. En dan hoop je nog dat het wat wordt, want er zijn hele aardige Mongolen waar je goed mee... Ik ken heel muzikale Mongolen trouwens ook. En die broer van mij, ja, die is ook muzikaal, die heeft geen idee van noten. En hij kan wel met een tamboerijn slaan. Hij mocht ook meedoen op een triangel bij de Josti Band. Hij heeft het verder gebracht dan ik. Dat dan weer wel. De beroemdste orkest van Nederland. Nou, op één na dan, vooruit. Maar zoiets. Maar ga me nou niet zeggen dat het gewoon een variant is of zo. Nee, dat is een afwijking. En een verkoudheid is dat ook. En een hazellip, dat is dat ook. En daar doen we ook wat aan. Dan zeg je ook niet, ja, maar dat is zo geboren. Dat komt nou helemaal voor in de natuur. Eén op de zoveel heeft een hazellip. Het zou niet erg zijn als je een haas was, maar... Ja, wat moet je... Dat is... Daar word je niet vrolijk van. Zie? En om het allemaal maar goed te praten... En sommigen hebben wat minder opvallende dingen enzovoort. Ja, maar je moet dat niet goed praten. En dan nog... ik had in de pauze net een gesprekje... Maar het vervelende is tegenwoordig dat dit soort afwijkingen, want zo blijf ik het noemen, die worden tegenwoordig gepropageerd. Zie mij eens, wat heb jij? Nou, ik heb het syndroom van Down. Nee, maar seksueel bedoel ik. Oh, dat weet ik nog niet. Dat hangt af van de dag van de week of van het weer of zo. Want vroeger zus en toen zo. Dat weet u toch hoe dat is? Zijn mensen die stichten eerst mannen, die hebben eerst een gezin, weet ik hoeveel kinderen enzovoort. En dan ineens dan raken ze, dan veranderen ze van gedachten. En dan komen ze ineens uit een kast. Je wist niet dat ze erin zaten. Dat zaten ze ook niet, maar dan pakt de overgang verkeerd uit. verkeerd uit. En dan ineens anders. Ik ken er nogal wat. Zo. En jonge mannen die eerst de verkering hadden met een meisje enzovoort. En dan, maar dat gaat elke keer verkeerd. En nou, zijn ze ineens homoseksueel. Weet je veel. Of ze christelijk zijn. Nee. Geen van allen. Waar ik het nu over heb. Dat zegt ook niks natuurlijk. Dat weet ik ook wel. Maar ik probeer alleen toe te lichten wat hier staat. Daar kun je niet op afdingen. Zie? Ze hebben de waarheid Gods veranderd in de leugen. Ze hebben de schepsel geëerd boven de schepper. En daarom heeft God hen overgegeven om dat te doen. En dat is niet een variant of een zegen van Gods wegen of zoiets. Integendeel, het heet oneerbare, het is niet eervol. Integendeel. En vers 27, en insgelijks ook de mannen nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw. Ja, hoe zou je dat anders moeten formuleren dan, netjes, voor aan tafel? Voor bij de lunch, zal ik maar zeggen. Nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in een lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende. En ook al is er vergeving voor, dan nog is het schandelijkheid. Daar verandert niks mee. Ik bedoel, ook als je zonden vergeven zijn, het zijn en blijven zonden. Maar het gaat me om de volgende zin. En de vergelding van hun dwaling, die daartoe behoorde, in zichzelf ontvangende. Hun dwaling in het algemeen van de mens die de waarheid en ongerechtigheid en onderhoudt. De dwaling is dat men God naar beneden geschoven heeft en zichzelf dan wel het schepsel hoger geplaatst heeft. God is een soort personeel geworden, is ondergeschikt of bestaat gewoon helemaal niet. Dat is wat het is. Men heeft dus die hogere norm van bovenaf, waaraan wij als schepsel ondergeschikt zijn, heeft men weggeredeneerd, afgeschaft. Daarmee is men alle hiërarchie kwijt. Alle heerlijkheid, alle idee van iemand is heer over een ander, dat wil zeggen er is rangorde van bovenaf. En er zijn normen en waarden waaraan we ondergeschikt zijn. Het is allemaal weg, dus het is allemaal plat geworden. Want het verschil tussen man en vrouw is wel degelijk een verticaal verschil. Is in rangorde, ik heb het over binnen het huwelijk, want het heet wel degelijk dat de man het hoofd is van de vrouw. En daarmee ook het hoofd van het gezin, want de kinderen eventueel zijn daar weer aan ondergeschikt. En het zijn belangrijke dingen, omdat wij nou eenmaal leren dat God is het hoofd van Christus en Christus is het hoofd van de man en de man is het hoofd van de vrouw. En gij kinderen zijt uw ouderen gehoorzaam. Om eens een reeks op te sommen. Staat gewoon in de Bijbel. Nou, deze was de twee plaatsen dan samengevoegd, maar dit is hem wel. Er zijn ook andere denkbaar, maar er verandert niks aan deze lijn die ik nu zeg. Dat zijn zo die dingen. En als God het huwelijk ingesteld heeft, en dat is zo, dat is gewoon bladzijde 2 van je Bijbel, net, bladzijde 2 van je Bijbel, dan hebben we het daarmee te doen. Zo liggen die dingen dan. En dan is inderdaad de vrouw de hulp tegenover de man. Kan het ook niet helpen. Sterker nog, het is eigenlijk, men leest hetzelfde goed. Dat verslag over de schepping van de mens. Want er staat, laat ons Adam maken. Genesis 1. Bladzijde 1, nog net. Er staat, laat ons Adam maken, vertaald met mensen. Jammer. Want er staat niet het woord voor mens. In vers 26. God zeide, laat ons Adam maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En dat zij, en toen wordt het ineens meervoud. wat de mens betreft. Laat ons adem maken, dat is één in principe. En dat zij heerschappij hebben over de vissen, de zee en over de gevogelte, de zemels en over het vee en over de gele aarde en over de kruipers die dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens, enkelvoud, naar zijn beeld. En nog een keer, naar het beeld van God schiep hij hem, enkelvoud. En dan man en vrouw schiep hij ze. Hulli. Sorry. De mens, God schiep de mens en de mens is man en vrouw. Als één. Staat hier. In het zogeheten eerste scheppingsverhaal. Waarna volgt het zogeheten tweede scheppingsverhaal. Dat is vanaf Genesis 2 vers 4. En daar wordt eerst de mens geformeerd. In vers 7 uit het stof van de aarde. En in zijn neusgaten geblazen de adem des levens. En alzo werd de mens tot een levende ziel. Met als vervolg vers 18. Ook had de Heere gesproken. Het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken als tegen hem over. Die als tegen hem over zij. Oké. Een hulp tegen hem over is voldoende. Want als de Heere God uit de aarde al het griesveld aan het gevoel des hemels gemaakt had, zo bracht hij die tot Adam om te zien hoe hij ze noemen zou. En zo als Adam alle levende ziel noemen zou dat zij haar naam zijn, zo had Adam genoemd de namen van alle vee. Maar voor de, aan het eind van vers 20, maar voor de mens vond hij geen hulp als tegen hem over. Of als die als tegenover hem waren. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot de ribben. Zijn de wiskundigen hier?
Ook van de kubus.
Ja, een ribben is gewoon een kant, een zijde, een hoek, maar een bepaald aspect. Facet kan ook nog. Dat is heel mooi, facet. Een ribben, dat is wat ribben betekent. En daarom heet die botten die hier in je. En je zei hebt, zowel links als rechts, heet ribben. Maar het is omdat het woord echt betekent een zijde, een kant, een richting. Het is tamelijk synoniem met het begrip hoek. Nou, wiskundig misschien niet, maar, want daar hebben we afspraken over. Over het jargon, maar taalkundig heb ik het over. Hè? Een ribben is een zijde. Ja, en dan staat er, hij nam een van zijn aspecten, ribben, en sloot dezelfde plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar tot Adam. Toen zei Adam, deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Dat is in volgende generaties meteen niet meer het geval. Zo letterlijk. Daar staat er ook ditmaal. Maar dit is wel de norm. Men zal haar maninne heten, omdat ze uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven. En zij zullen tot één vlees, in de zin van één lichaam, in de zin van één samengestelde eenheid zijn. Heb u die? Maar nog steeds geen andere grondstoffen gebruikt, het is die ene mens. En hij bestaat uit twee, man en vrouw. En daarna moet ik u zeggen dat het hele beginsel, wat ik nu net gelezen heb, ja, het is in de eerste plaats niet maar een beschrijving van de stamvader en moeder van heel de mensheid, hoewel het dat is, maar het is, als u mij vraagt, in de eerste plaats, namens in hoogste instantie, de uitbeelding van Christus en de gemeente. Want deze Adam die geformeerd werd, is niks meer of minder dan een voorbeeld van degene die komen zou, Romeinen hoofdstuk 5. Nou ja, onder andere, maar die term staat daar letterlijk. Hij is een voorbeeld van degene die komen zou. Hij is een beeld namelijk van Christus, de laatste Adam, de tweede mens uit 1 Korinthe 15. En die vrouw die uit hem gemaakt werd, Eva, is een type van de gemeente. En dat staat letterlijk in Efeze 5. Daar citeert Paulus zelfs deze woorden. En zij zullen tot één vlees wezen en zij is been van mijn benen en vlees van mijn vlees, uit vers 24 en 23. En dan zegt Paulus erbij, terwijl hij citeert, hij zegt, deze verborgenheid is groot, maar ik spreek over Christus en over de gemeente. Maar het ging over Adam en Eva. Maar Paulus zegt, nee, het gaat over Christus en de gemeente. Daarom is dat zo. En daarom deed God het ook zo. Maar vervolgens, die relatie tussen Christus en de gemeente, dan wel Adam en Eva, staat wel degelijk als voorbeeld, als ideaal voor man en vrouw in het huwelijk, die één vlees zouden. Staat er toch bij, daarom zal een man zijn vader verlaten en moeder verlaten zijn vrouw aankleven. Het is wel degelijk onze norm. Waarbij man en vrouw dus één zijn. En dat, ja, dat moet je tegenwoordig met klem naar voren brengen. Man en vrouw zijn één. En dat is zo, omdat, dat moet ik doen omdat men het afgeschaft heeft. Ook uit het burgerlijk wetboek gehaald heeft enzovoort. Man is niet meer hoofd van de vrouw, ook niet van het gezin enzovoort. En je moet allebei apart je belastingformulieren inleveren en je belasting betalen enzovoort. Je hebt een apart nummer enzovoort. En dat kan je allemaal wel goed praten, dat kan ik ook wel. Moet toch een beetje lukken. Maar ja, daar word ik niet voor betaald, dus dat kan ik niet doen nou. Maar, hè? Dus ja. Maar het is onbijbels. En vroeger hadden meneer en mevrouw samen één stem in de politiek. En toen kwam het stemrecht van de vrouw. De vrouw moet toch ook stemmen? Nou ja, ze, man en vrouw worden geacht één te zijn. En ze worden geacht gezamenlijk één stem uit te brengen als één unit in de samenleving. En dan gaat u zeggen, ja, maar dat is, of u niet, maar anderen zeggen, ja, maar in de praktijk ging het niet zo. En meneer brengt dan de stem uit en mevrouw denkt er heel anders over enzovoort. Ja, dat kan allemaal wel zijn, maar daar heb ik geen boodschap aan. Waar het me om gaat, is dat idealiter, dat is onze norm, ook als christenen, man en vrouw zijn één. Afgezien daarvan, heel het huwelijk is een bijbelse instelling en daarom hebben we het ook afgeschaft. En daarna hebben de homoseksuelen zich daar meeste van gemaakt. Het is toch geen scheldwoord, toch? Of had ik moeten zeggen, de HL... ik weet het niet, die afkorting ken ik. Die moet ik eens op een briefje schrijven, maar dat kan ik niet onthouden. Ik kan toch wel zo zeggen, toen moesten die zo nodig trouwen. Terwijl we het nou juist helemaal afgeschaft hadden eigenlijk. Nou ja, pro forma bestaat het nog... Maar het betekent natuurlijk helemaal niets meer. Inhoudelijk. Nou, dat is het. Dat zijn bijbelse beginselen. Dat zijn goddelijke inzettingen. En we schaffen het gewoon af. Dat is wat er gebeurd is. En waarin de wereld zich bevindt, feitelijk. Maar deze dingen blijven voor ons als christenen, als bijbelgetrouwe christenen, blijven ze gewoon zo staan. En wat de Bijbel leert over, wat ik dan samenvattend maar noem, homoseksualiteit, is dat het de uitdrukking is van dat men inderdaad geen gezag meer erkent. Dat er geen rangorde meer is, dat er geen normale verhoudingen meer zijn, want men is al die normen kwijtgeraakt. En dus gebeuren die dingen allemaal zomaar in het wild. Niet alleen niet dat ze gebeuren, maar ze worden ook goed gepraat. Wordt als vanzelfsprekend beschouwd, wordt geaccepteerd beschouwd. En dat is natuurlijk ook niet van echt recente datum. Maar tegenwoordig houdt het ons zo ongeveer elke dag bezig. Wij worden er dagelijks mee geconfronteerd. Al was het maar door al die jongens en meisjes die op de televisie verschijnen. Demonstratief, want het druipte vanaf aan alle kanten dat ze niet heteroseksueel zijn. Hm? En dan heb ik het nog niet eens gehad over hoe we tegenwoordig kindertjes maken.
Hè? Dat moet er verder van gemaakt.
Op de normale wijze kunnen we het niet meer. Dat is ook een, het is ook een psychologische kwestie, meneer. Bissen waarachtig wel. Daar heb ik wel enige literatuur over. Alleen geef ik toe dat hij niet van de laatste 3 jaar is. Maar vooruit. Hoe komt dat? Dat een probleem is. Zo in het algemeen. Ik heb het niet over gevallen incidenteel. Dat is een ander verhaal. Maar zo in het algemeen. Hoe het moeilijk is. Vroeger hoorde ik de uitdrukking, die is te geleerd over een dame. Die is te geleerd om kinderen te krijgen. Dat was een bekend gegeven. Vrouwen die op andere dingen gericht zijn en daardoor om een of andere reden moeite hebben om zwanger te worden. En verklaar dat nou eens. En dan zegt de dokter, ja, maar je moet je er niet zo druk over maken. Je moet rustig blijven. En dat komt wel goed. Enzovoort. Maar dat is het nou juist. Wij maken ons andere dingen wijs. We moeten vooral dit en we moeten dat. Oh ja, en het wordt nou toch wel tijd dat we nog eens... Dan hebben we een kinderwens. Erg. Ik vind het echt erg. Ja, zo gaat het tegenwoordig. Ik ben een oude vent. En ik schaam me daar niet voor. Dus ik zeg het er maar bij. Je hoeft me daarvan niet al te veel aan te trekken. Wat dat betreft. Maar ik heb het anders meegemaakt. En zo is dat normaal. Maar men denkt, we moeten het zelf ter hand nemen. We moeten dezelfde dingen maken. En dan kan het dus niet. Er komt niks van terecht. En daar tegenover staat dat we onze levens aan de Heer wijden en ons onderwerpen aan Bijbelse beginselen, en dan ziet het er toch echt anders uit. In het algemeen. Ik zeg niet dat u deze dingen u persoonlijk moet aantrekken. Dat is een van de misverstanden die er zijn. Dat wat algemeen geldt, incidenteel voor elk mens en in het bijzonder geldt. Dat is niet zo. Maar generaliserend kun je dit rustig zo zeggen. De trend is inderdaad die van, kijk mij eens. En we kunnen op normale wijze geen kinderen krijgen, maar geen nood. We zoeken een donor en een reageerbuisje en kost een boel geld. Maar dan doe je het gewoon in België of waar je het maar doet. Of in Italië of in een Aziatisch land enzovoort. En weet ik veel wat, dat soort dingen meer. En als je dat wil doen, dan moet je dat maar doen, natuurlijk. Zie maar, het is niet verboden, denk ik. Maar het is illustratief voor hoever wij van de natuur, daarmee van de schepper, want dat had ik moeten zeggen, niet maar van het schepsel, maar van de schepper, zijn afgeweken. En zelf voor schepper spelen. Een van de geheimen van het leven is, als u mij vraagt, want dat moet je als oude man wel kunnen zeggen, in elk geval. Een van de geheimen van het leven is dat je moet leren de dingen te accepteren zoals ze komen. Niet zo goed te praten zoals ze komen, maar te accepteren dat hoewel het niet goed is, zo komt het nou eenmaal. En als ik achterom kijk, dan denk ik ook, ik had het toch wel anders willen hebben. Maar eerlijk gezegd, vooruitkijkend vroeger had ik het ook anders bedacht. Maar het is me niet gelukt. Om wat voor reden dan ook. En of ik er blij mee moet zijn, hoe het gegaan is of niet, ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar één ding telt maar, en dat is wat Paulus zei. Vergeten dat geen achter is. Niet goed praten dat het geen achter is. Maar gedane zaken nemen geen keer. Dan wel, it's no use crying about spilled milk. Wat we nog meer voor uitdrukkingen hebben. We hebben een doel voor ogen. De prijs der roeping Gods die van boven is. En dat is wat we allemaal moeten leren. De tegenslagen in het leven moeten we mee omgaan. En of we ze zelf veroorzaakt hebben, ja, misschien ook wel. Maar dan is het gebeurd. Dan, ja. Als je het over mocht doen en je weet wat je nu weet. Dus hypothetisch, dat slaat ook nergens op natuurlijk. Maar dat vragen ze je dan, hè? Als je het over moet doen, deed je het dan hetzelfde? Ja, ik wel. Maar als ik wist wat ik nu weet, zou ik het misschien toch anders gedaan hebben. Maar ik weet niet. Maar fundamenteel niet, hoor. Fundamenteel, je geeft je leven aan de Heer, je stelt je aan hem beschikbaar en hij gebruikt het. En ik heb ooit met de Heer een afspraak gemaakt. En ik heb gezegd, als er echt iets is wat dat in de weg zou staan, dan neemt u het dan alsjeblieft weg. Waarmee ik niet iets achteraf goed praat, maar toch gewoon, dit heb ik als jongen tegen de Heer gezegd. En tot vandaag, vandaag kreeg ik nog een brief van iemand die ik al misschien wel 60 jaar ken. Nou, niet bijna 60 jaar. En die schreef, hoe hou je het vol? Ja, weet ik ook niet. Hoe hou je het vol? Het is waarvoor ik leef. We hebben voor gekozen, aan de Heer beschikbaar gesteld. En die doet dat dan, ondanks alles. Maar ik had het me wel anders voorgesteld. Dat wel, alles bij elkaar. Maar in essentie ben ik er heel tevreden mee, ja. Ik ben blij dat ik dat doen mag. Toch wel. Dat is het mooiste wat je kunt doen. De Heer dienen in je leven, op welke wijze dan ook, overigens. En dat is waar het over gaat. Maar je moet niet beginnen met te zeggen van, ik ben nou eenmaal zo, of ik heb nou eenmaal dit of dat, of dit is mijn aanleg, enzovoort. Niet zeuren, je moet erkennen dat je je fouten hebt en dat je je afwijkingen hebt en dat sommige dingen in je leven echt niet zijn tot eer van de Heer. Dat is nou eenmaal zo. En of je er wat tegen moet doen? Ja, als dat kan, wel, graag. Natuurlijk. Maar ja, achteraf praten heeft niet zoveel zin. Daar kun je niks meer aan doen. Dat moet je leren accepteren. Je tekortkomingen leren. En dan zegt de Heer, ja, het ontbreekt je, maar mijn genade is u genoeg. En zo moet het dan maar. Dat is het dan. En dat is niet een zwaktebod. Dat is het geheim van een, wat ze noemen, overwinningsleven, van blijdschap. Verblijdt u te alle tijden, waarom zeg ik u, verblijdt u. Dat is niet omdat er nooit wat misgaat. Niet omdat we iets niet anders gewild hadden, maar gewoon, het is omdat we weten dat we het eigendom des Heren zijn. Maar dat kan je alleen volhouden als je erkent de dingen die God in zijn woord zegt. En dan moet je accepteren dat bepaalde zaken absoluut de Heren een gruwel zijn. Dat staat van deze dingen die we net lazen. Over Sodom, de sodomieten, zou ik maar zeggen, en die hier in Romeinen. Het is de Heere een gruwel, het is oneerbaar enzovoort. En het verschijnsel als zodanig, zegt de Bijbel, is een projectie, is een uitdrukking, een illustratie van de mens die geen gezag erkent. Dan kom je in een platte wereld terecht waarin je niet weet wat links en rechts is, zal ik maar zeggen. Je weet niet wat goed en kwaad is of wat dan ook, maar er is niks. Je kunt je niet afvragen wat mag wel en mag niet, want er is niemand die bepaalt wat wel en mag niet, wat niet mag. Dat moeten wij bepalen namelijk dan zelf, en dat kunnen wij helemaal niet. Dan ben je in een groot doolhof. En dan, ja, en waar gaat het leven dan naartoe? Nou, nergens naartoe. Het is gewoon het leven van alle dag. En als je achemaleut hebt en nergens over nadenken. En dat is het dan. Ik vind het heel triest, hoor, zo'n leven. Geef mij maar een God die zegt hoe het ervoor staat, ongeacht wat daar de consequenties voor ons persoonlijk voor zijn. En hij zegt, wie je ook bent, wat je ook bent, wat je ook mankeert, kom tot mij. En dan zijn er dingen die uit je leven verdwijnen moeten. En er zijn dingen die blijven in je leven en daar moet je mee leren leven. En maar ze niet goed praten, maar leren leven uit de genade Gods en uit de vergeving der misdaden enzovoorts. Maar het is geen enkele zin om daarmee te koketteren. Te zeggen, kijk eens hoe slecht ik ben. En ik ben nou eenmaal zo. En, nee. Het is de Heer een gruwel. Wij zijn zondaren allemaal, geldt voor ieder van ons. Wij zijn allemaal zondaren met onze tekortkomingen per definitie. En we zijn uit genade zalig geworden. En uit de genade, als ben ik wat ik ben, zei Paulus. En dat moeten we allemaal na kunnen zeggen. En uit de genade, God, zouden wij hem dienen. Maar er zijn dingen in onze levens die wij niet zouden praktiseren. Daar moeten we het bij laten. Met deze toch wel wat ernstige woorden, al vind ik dan persoonlijk dat ze dan toch wel weer op het lage aardse niveau liggen. Maar soms denk ik ook, ja, iemand moet het af en toe toch eens zeggen hoe dat ervoor staat. Hè? Wij hebben onze morele verplichtingen naar de Heer toe. En als we niet weten wat we ermee aan moeten, wel in de eerste plaats onderwerping aan wat de Bijbel zegt, rigoureus. En in de tweede plaats, leven uit de afhankelijkheid van de Heer. In het besef dat wij inderdaad leven uit vergeving der misdaden. Dat is zo, maar het zijn en blijven misdaden die vergeven worden. En wat zijn kracht in onze levens vermag, ja, dat is voor ieder verschillend. Dus daar kan ik ook moeilijk iets over zeggen. Maar ik weet wel dat ons denken, onze emoties, onze gevoelens veranderen naarmate wij de Heer en dus Bijbelse waarheid leren kennen. En hoe ver dat strekt en in hoeverre dat een genezende werking heeft, dat is voor ieder verschillend. Maar dat het zo is, daar ben ik van overtuigd. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen dat we mogen leven uit uw kracht en uit uw genade. Dat u ons verlost uit deze normloze, duistere wereld. En dat u ons overzet uit de duisternis in uw wonderbaar licht, opdat wij daarin zouden wandelen. En daarin zien we weliswaar enerzijds onze eigen tekortkomingen, maar anderzijds zien wij u. Zien we onze heiland met eer en heerlijkheid gekroond. Zien we die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. En we danken u dat we daaruit mogen leven. Uit de kracht van uw genade die in onze zwakheid zou worden volbracht. En daar waar wij ons vernederen onder uw krachtige hand, daar zou u ons verhogen en onze plaats geven aan uw rechterhand, ons maken tot koningen en priesters en tot erfgenamen van die heerlijkheid van die nieuwe schepping. Wij danken u daarom, Vader, dat we ook vanavond hier mochten zijn. Bepaald worden bij ernstige woorden, maar tegelijkertijd bepaald worden bij dingen die zeker en vast zijn, omdat u nou eenmaal niet verandert. En we danken u daarom dat we op u kunnen vertrouwen. Dat we uw beloften hebben die in Christus ja en amen zijn. En ook uw belofte hebben dat daar waar wij ons onderwerpen aan die troon der genade, dat u ons verleent genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. Wees u dan ons nabij met die genade om Christus wil. Amen.